Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Heiligen Getuigen. Wij lezen u voor uit het boek Jezus en de Joodse wortels van de Eucharistie, geschreven door Brent Petre en vertaald door René de Roo Reemakers. Wij lezen verder in hoofdstuk 4, het manna van de Messias. Deze taal stuit iemand tegen de borst. Nu we aan het einde van dit hoofdstuk komen, is het volgens mij van belang even stil te staan bij nog een laatste vraag die bij de lezer door het hoofd kan spelen. De vraag is: hoe? Zelfs als we Jezus' woorden letterlijk nemen, blijft de vraag: hoe kan hij dan feitelijk zijn leerlingen zijn vlees te eten geven? Wilde hij hen tot kannibalisme overhalen? En wat te doen met het verbod in Leviticus op het drinken van dierenbloed? Brak Jezus Gods wet door zijn leerlingen op te dragen zijn bloed te drinken? En tot slot, niet onbelangrijk, hoe zit het met de flagrante onbeschaamdheid te denken dat hij zoiets voor elkaar zou kunnen krijgen? Hoe zou een normaal iemand op die manier zichzelf aan anderen kunnen geven? Laat staan hun kunnen voorhouden dat hun redding op de een of andere manier van het nuttigen van zijn vlees en bloed afhangt. Het antwoord op deze vragen is te vinden in de manier waarop de leerlingen op deze preek over het nieuwe manna reageren en hoe Jezus op zijn beurt op hun reactie ingaat. Als wij willen weten hoe we Jezus' woorden in een historische context moeten zien, moeten wij kijken hoe hij door zijn eerste leerlingen werd begrepen. Laten wij niet vergeten dat zijn leerlingen zelf stuk voor stuk Joden waren. Hoe reageerden zij op zijn woorden? Niet al te goed, zoals Johannes in de volgende verzen laat merken. Toen zij dit hoorden, zeiden velen van zijn leerlingen: deze taal stuit iemand tegen de borst. Wie kan daar naar luisteren? Maar Jezus, die uit zichzelf wist dat zijn leerlingen daarover morden, vroeg hun: neemt gij daar aanstoot aan? Als gij dan de mensenzoon ziet opstijgen naar waar hij vroeger was. Het is de geest die levend maakt. Het vlees is van geen nut. De woorden die ik tot u gesproken heb, zijn geest en leven. Maar er zijn er onder u die geen geloof hebben. Jezus wist inderdaad van het begin af aan wie het waren die niet geloofden en wie hem zouden overleveren. Hij voegde eraan toe: daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij kan komen als het hem niet door de Vader gegeven is. Ten gevolge hiervan trokken velen van zijn leerlingen zich terug en verlieten zijn gezelschap, waarop Jezus aan de 12 vroeg: wilt ook gij soms weggaan? Simon Petrus antwoordde hem: Heer, naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven, en wij geloven en weten dat gij de Heilige Gods zijt. Johannes 6, 60 tot en met 69. Eerst en vooral moeten wij de nadruk leggen op de negatieve reactie van veel van Jezus' leerlingen op zijn woorden over de Eucharistie. Hun reactie is van het grootste belang. Net als alle andere Joden in de synagoge namen zij Jezus' woorden letterlijk. Zij namen er aanstoot aan en besloten zijn gezelschap te verlaten. Hij liet hen gaan. Dit is om een aantal redenen zeer onthullend. Om te beginnen geeft het ons een getuigenis uit de eerste hand van hoe Jezus' woorden de Joden uit de eerste eeuw in de oren hebben geklonken. De nadruk die Jezus legde op het feitelijk eten van zijn vlees en het drinken van zijn bloed was voor Joodse oren zo schokkend dat zij het nauwelijks konden verdragen dit te horen. Zij zeiden: deze taal stuit iemand tegen de borst. Wie kan daar naar luisteren? Zij waren net als de Israëlieten in de woestijn die morden over het manna. Jezus' volgelingen morden bij deze moeilijke en beangstigende woorden. Anders gezegd, zij geloofden hem niet. Zoals Jezus het uitdrukte: er zijn er onder u die geen geloof hebben. Laten wij bovendien in de gaten houden wat het dilemma van de leerlingen was en wat niet. Het probleem was niet dat zij Jezus verkeerd begrepen, doordat zij zijn woorden al te letterlijk opvatten. Dat was al eerder gebeurd. En als dat het geval was, dan verklaarde Jezus zich nader of gaf opheldering. Toen de leerlingen bij een andere gelegenheid Jezus' woorden bijvoorbeeld te letterlijk namen, legde hij zijn onderricht uit als een metafoor. Toen de leerlingen naar de overkant voeren, hadden zij vergeten brood mee te nemen. Jezus sprak tot hen: let op en wacht u voor het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën. Zij spraken daar onder elkander over: dat zegt hij omdat wij geen brood meegenomen hebben. Maar Jezus bemerkte het en zei: wat bespreekt gij daar onder elkander, kleingelovigen? Dat ik dit gezegd heb omdat ge geen brood bij u hebt? Begrijpt gij het dan nog niet? Hoe is het mogelijk dat gij niet begrijpt dat ik u niet over brood gesproken heb? Maar wacht u voor het zuurdeeg van de Farizeeën en Sadduceeën. Toen begrepen zij dat hij hen gewaarschuwd had voor de leer van de Farizeeën en Sadduceeën, en niet over het zuurdeeg van brood. Matteüs 16, 5 tot en met 12. Vergelijk dit antwoord met Jezus' toespraak over de Eucharistie. Toen de leerlingen hun bezwaren tegen de preek van het brood van het leven uiten, zei Jezus niet: begrijpt en verstaat gij het dan nog niet? Wat hij wel zei was: neemt gij daar aanstoot aan? Met andere woorden, het probleem van de leerlingen was niet dat zij niet begrepen wat hij bedoelde, maar dat zij hem niet geloofden. Om die reden gebeurde er iets schokkends. Als gevolg van zijn preek over het brood van het leven lieten veel volgelingen hem in de steek, en hij liet hen gaan. Het evangelie zegt hierover: ten gevolge hiervan trokken velen van zijn leerlingen zich terug en verlieten zijn gezelschap. Johannes 6, 66. Dit is heel bijzonder. Het is de enige keer dat in de evangeliën vermeld wordt dat Jezus vanwege zijn onderricht door zijn eigen leerlingen in de steek wordt gelaten. Waarom verlieten zij hem? Omdat zij zijn leer over de Eucharistie letterlijk opvatten. Haalde hij bakzeil? Nee. In feite liet Jezus niet alleen zijn ongelovige leerlingen weggaan. Hij wendde zich ook tot Petrus en de 12 en vroeg hun of zij ook weg wilden gaan. Wilt gij ook soms weggaan? Johannes 6, 67. Het is duidelijk dat Jezus over het mysterie van zijn lichaam en bloed geen compromis wilde sluiten. Het was een doorslaggevende test of iemand een leerling was. Wat is Petrus' antwoord hierop? Heer, naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven, en wij geloven en weten dat gij de Heilige God zijt. Johannes 6, versen 68 en 69. In wezen zei Petrus: Heer, ik begrijp niet helemaal wat u zojuist allemaal zei, maar ik weet wie u bent. Nogmaals, Jezus' leer over de Eucharistie was niet zoiets als de parabel van de zaaier, waarover de leerlingen alleen wat nadere uitleg nodig hadden. zijn schokkende woorden over het eten van zijn vlees en het drinken van zijn bloed vroegen om een bovennatuurlijk geloof. Dat bedoelde Jezus toen hij zei tegen diegenen die hem niet wilden geloven: niemand kan tot mij komen als het hem niet door de Vader gegeven is. Johannes 6, 65. Maar dit is niet het einde van het verhaal. In zijn antwoord op het ongeloof van zijn leerlingen geeft Jezus hun ook de nodige vingerwijzingen om zijn raadselachtige woorden te kunnen begrijpen. Dit punt kan ik niet genoeg benadrukken. Volgens het evangelie liet Jezus zijn onthutste leerlingen niet helemaal in het duister. We moeten de volgende woorden nog eens goed lezen. Maar Jezus, die uit zichzelf wist dat zijn leerlingen daarover morden, vroeg hun: neemt gij daar aanstoot aan? Als gij dan de mensenzoon ziet opstijgen naar waar hij vroeger was? Het is de geest die levend maakt. Het vlees is van geen nut. De woorden die ik tot u gesproken heb, zijn geest en leven. Maar er zijn er onder u die geen geloof hebben. Jezus wist inderdaad van het begin af aan wie het waren die niet geloofden en wie hem zouden overleveren. Johannes 6, 61 tot het met 64. Met dit antwoord gaf Jezus zijn leerlingen twee sleutels die hen konden helpen de betekenis van deze moeilijke woorden te vatten. Ten eerste het mysterie van zijn goddelijkheid. En ten tweede het mysterie van de verrijzenis van zijn lichaam en zijn hemelvaart door de kracht van de Heilige Geest. Laten wij deze twee punten nader bekijken.
Thank you.
Eerste sleutel. Het mysterie van Jezus' godheid. De eerste aanwijzing is van cruciaal belang. Een steekhoudend bezwaar tegen een realistische interpretatie van Jezus' woorden over de Eucharistie is dat geen enkel gewoon mens in staat is zijn lichaam en bloed aan anderen te geven, zonder hen tot menseneters te maken. Bovendien is het ongehoord dat iemand, profeet of niet, het waagt te zeggen dat het noodzakelijk is zijn vlees te eten en zijn bloed te drinken om het eeuwige leven te verkrijgen. Zo iemand is, om het met de woorden van C.S. Lewis te zeggen, een leugenaar, een geestelijk gestoorde of de Heer zelf. Dat is precies de reden waarom Jezus in zijn antwoord op het ongeloof van de leerlingen allereerst wijst op zichzelf als de goddelijke Messias. Als gij dan de mensenzoon ziet opstijgen naar waar hij vroeger was. Het is niet de eerste en ook niet de laatste keer dat dit gebeurt. In de synoptische evangeliën en in het Johannesevangelie zegt Jezus meer dan eens dingen die de grenzen van de gewone menselijke natuur overstijgen. Hij maakt een aanspraak op dingen die alleen door het mysterie van zijn goddelijkheid gerechtvaardigd zijn. Een paar voorbeelden. Op een dag in Kafarnaüm zei Jezus tegen een verlamde man: Mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. De schriftgeleerden die erbij zaten, maakten terecht bezwaar. Wat zegt die man daar? Hij spreekt godslasterlijk. Wie anders kan er zonden vergeven dan God alleen? Hierop zei Jezus: De mensenzoon heeft macht op aarde zonden te vergeven. Marcus 2, 5 tot en met 10. Waarmee hij zich een goddelijk privilege toe-eigende. Op een ander moment, toen hem werd gevraagd waarom zijn leerlingen niets deden wat de fariseeën op de Sabbat ongepast vonden, diende Jezus hen van repliek met de woorden: Hier is meer dan de tempel, want de mensenzoon is Heer van de Sabbat. Matteüs 12, 6 en 8. Dat is verbazingwekkend. Vanuit Joods oogpunt was de tempel niets minder dan de verblijfplaats van God op aarde. Kon iets groter zijn dan de tempel, behalve God zelf? Ook hier is de vraag hoe Jezus kon pretenderen dat de mensenzoon, met wie hij zich herhaaldelijk identificeerde, de Heer van de Sabbat is. Volgens de Joden kon er maar één Heer van de Sabbat zijn. Hij die de Sabbat maakte. God de Schepper. Bij weer een andere ontmoeting zei Jezus tegen zijn tegenstanders: voorwaar, ik zeg u, voor Abraham werd, ben ik. In het Grieks ego eimi. Johannes 8, 58. Met deze woorden ging hij zo ver dat hij de goddelijke naam die aan Mozes was geopenbaard, als de zijne opeiste. Het hoeft ons niet te verbazen dat hij als gevolg hiervan ternauwernood aan steniging ontkwam. Laten wij tot slot de schokkende uitspraken van Jezus overdenken die hij deed in de tempel, tijdens het feest van de tempelwijding. In die tijd werd te Jeruzalem het feest van de tempelwijding gevierd. Het was winter. En Jezus hield zich op in de tempel in de zuilengang van Salomo. De Joden kwamen in een kring om hem heen staan en zeiden tot hem: Hoe lang houdt gij ons nog in spanning? Als gij de Messias zijt, zeg het ons dan ronduit. Jezus gaf hun ten antwoord: Ik heb het u gezegd, maar gij gelooft het niet. De werken die ik in naam van mijn Vader doe, zij leggen getuigenis over mij af. Ik en de Vader, wij zijn één. Weer raapten de Joden stenen op om hem te stenigen. Maar Jezus zei hun: Ik heb voor uw ogen veel goede werken verricht, die uit de Vader voortkomen. Om welk van die werken wilt gij mij stenigen? De Joden gaven hem ten antwoord: Niet om een goed werk stenigen wij u, maar om een godslastering, dat gij, een mens, uzelf tot God maakt. Johannes 10, 22 tot en met 33. Ook op dit punt begrepen de Joodse toehoorders Jezus uitstekend. Door te beweren dat hij één was met God de Vader, deed hij niets minder dan zichzelf tot God maken. Als zijn beweringen onjuist waren, dan was hij inderdaad godslasterlijk bezig en overtrad hij daarmee een van de 10 geboden. Anders gezegd, waar ik naartoe wil en waar Jezus volgens mij naartoe wilde, is dat zijn beweringen over de Eucharistie niet te volgen zijn als je niet eerst zijn beweringen over zijn goddelijkheid snapt. Je kunt niet begrijpen hoe hij, de mensenzoon, zijn lichaam en bloed als voedsel en drank kan geven, tenzij je inziet dat hij als mensenzoon goddelijke kracht bezit. Hij is groter dan de tempel. Hij is de Heer van de Sabbat. Hij is degene die Gods eigen naam draagt. Daarom wees Jezus in zijn repliek op het ongeloof van de leerlingen eerst op zijn identiteit als de hemelse mensenzoon, die bestond voordat de wereld werd gemaakt. Als gij dan de mensenzoon ziet opstijgen naar waar hij vroeger was. Alleen via het mysterie van zijn godheid en zijn goddelijke macht kan Jezus zijn leerlingen, zijn lichaam en bloed in de vorm van echt voedsel en echte drank geven. Tweede sleutel, het mysterie van de verrijzenis. De tweede sleutel is even belangrijk en volgt onmiddellijk op Jezus' verwijzing naar de hemelse mensenzoon. Na gezegd te hebben, als gij dan de mensenzoon ziet opstijgen naar waar hij vroeger was, gaat Jezus verder. Het is de geest die levend maakt. Het vlees is van geen nut. Het is van cruciaal belang deze twee teksten samen en niet los van elkaar te interpreteren. Als we dat doen, zien we onmiddellijk dat Jezus het niet over het eten van het dode vlees van zijn lichaam had. Dat zou kannibalisme zijn. Hij had het over het eten van het levende vlees van zijn verrezen lichaam, dat door de kracht van de geest levend gemaakt en dan ten hemel gevoerd wordt. Dat is de tweede sleutel voor het feit dat het nieuwe manna wonderbaarlijk is. In de Eucharistie zal Jezus zijn gekruisigde en verrezen lichaam en bloed geven. Want na zijn verrijzenis en hemelvaart zal zijn lichaam niet langer aan ruimte en tijd gebonden zijn. Hij zal in staat zijn zich te laten zien wanneer en onder welke gedaante hij wil. Precies zoals hij onderweg naar Emmaüs of in de hof met Maria Magdalena zal doen. De nieuw-testamentische geleerde Raymond Brown zei het eens als volgt. Verwijzend naar zijn opstijging ten hemel zegt Jezus dat niet het dode lichaam of vlees van Jezus aan de Eucharistie ten goede komt, maar het verrezen lichaam, vol van de geest die levend maakt. Mocht er nog twijfel bestaan over de band tussen de Eucharistie en de verrijzenis van het lichaam, bekijk dan nog eens de preek over het brood van het leven en merk op hoe opvallend Jezus' verwijzing naar de opstanding is. Voorwaar, ik zeg u, als gij het vlees van de mensen zo niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank. Met deze woorden verbindt Jezus het nuttigen van zijn lichaam en bloed rechtstreeks met de verrijzenis van het lichaam van de gelovigen op de laatste dag. Deze koppeling is onder meer belangrijk omdat Jezus' antwoord op de bedenkingen van de leerlingen soms verkeerd wordt uitgelegd. Door alles wat hij net over de Eucharistie heeft gezegd tot een pure metafoor te maken. Deze gedachte gaat tenminste terug op Huldrych Zwingli, een van de leiders van de Protestantse Reformatie, die een versregel, het vlees is van geen nut, volstrekt uit zijn context haalde en behandelde alsof die alleen al het bewijs was dat Jezus louter symbolisch sprak. Maar Zwingli kan geen gelijk hebben. Om te beginnen omdat Jezus, toen hij zei dat de woorden die hij had gesproken geest en leven zijn, niet zei dat hij dit symbolisch bedoelde. In het Grieks betekent het woord pneuma, geest, niet symbolisch. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament is de geest reëel, reëler dan wat ook in de zichtbare materiële wereld. Als Jezus eerder in hetzelfde evangelie zegt, God is geest, pneuma, dan bedoelde hij zeker niet dat God louter een symbool is. Nog belangrijker in zijn antwoord aan de leerlingen is dat Jezus zei dat het vlees van geen nut is. Hij zei niet, mijn vlees is van geen nut. Dat zijn twee verschillende dingen. Hij kon dat laatste ook niet gezegd hebben zonder zich volledig tegen te spreken. Als we de eerder genoemde preek goed doorlezen, dan zien we dat Jezus net in slechts 7 verzen 6 keer gezegd heeft dat het eten van zijn vlees noodzakelijk is om het eeuwige leven te bezitten. Het brood dat ik zal geven is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld. Voorwaar, ik zeg u, als gij het vlees van de mensen zo niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed echte drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij. Hij die mij eet, zal leven door mij. In het licht van deze verzen kan Jezus' antwoord aan de leerlingen niet betekenen dat zijn eigen vlees geen nut heeft. Mensen die dit als argument gebruiken, slaan hiermee vaak door en vergeten dat het vlees dat hij op het kruis offerde, om maar niet te spreken van het vlees dat hij bij de menswording aannam, hierdoor ook nutteloos zou worden. Maar dat is absurd. Met name in het evangelie dat benadrukt dat het woord vlees is geworden voor het heil van de mensen. Door de woorden het vlees te gebruiken, in het Grieks ho sarx, en niet mijn vlees, gebruikt Jezus gewoon een alledaagse uitdrukking voor alles wat natuurlijk of aards is. Een bewijs hiervoor is verderop in het Johannesevangelie te vinden, waar Jezus tot de Farizeeën zegt: Gij oordeelt naar het vlees, in het Grieks ho sarx. Ik oordeel niemand. Johannes 8, 15. Anders gezegd, net zoals de Farizeeën Jezus afwezen omdat ze zijn bovennatuurlijke herkomst niet erkenden, maar hem in plaats daarvan naar zijn voorkomen beoordeelden, geloofden ook Jezus' leerlingen de leer over de Eucharistie niet, omdat zij de bovennatuurlijke aard van het nieuwe manna uit de hemel niet begrepen. Zij beoordeelden het alleen naar de uiterlijke verschijningsvorm. Zij begrepen niet dat hij hun zijn verrezen lichaam en bloed wilde geven, op wonderbaarlijke wijze aanwezig onder de gedaanten van brood en wijn. Ik zou er overigens ook op willen wijzen dat Jezus, door deze band te leggen tussen het nieuwe manna en de verrijzenis van het lichaam, niet iets zei wat voor het oude Jodendom als zodanig heel nieuw was. In een oud commentaar op Genesis zegt Rabbi Joshua: Wie God dient tot zijn dood, zal beloond worden met het brood van de toekomstige wereld. Genesis Rabba 82, 8. In de oude Joodse gedachtenwereld was de toekomstige wereld een uitdrukking voor het tijdperk van verlossing. Op dat moment zou God niet alleen de belofte vervullen de Messias te sturen. Door de doden te laten opstaan en het zichtbare universum te veranderen in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, zou hij ook de schepping zelf herstellen. Als Jezus de Eucharistie zag als het rabbijnse brood van de toekomstige wereld, kon hij het niet als gewoon brood hebben beschouwd. Het was eerder een voorproef en een onderpand van de nieuwe schepping. Dit is natuurlijk precies wat Jezus in zijn preek over het brood van het leven zei. Wie het nieuwe manna van de Eucharistie eet, zal ik doen opstaan op de laatste dag. Tot slot. Alleen wanneer wij deze band tussen het nieuwe manna uit de hemel en Jezus' verrezen lichaam begrijpen, kunnen wij zijn onthutsende opdracht om zijn vlees te eten en zijn bloed te drinken verklaren. Hoe kon Jezus dit zeggen als het de Israëlieten in het Oude Testament uitdrukkelijk verboden was het bloed van een dier te drinken? Mijn suggestie is dat de reden waarom God in het Oude Verbond het drinken van bloed verbood, dezelfde is als waarom Jezus zijn leerlingen opdroeg zijn bloed te drinken. Want de levenskracht, in het Hebreeuws nefesh, van mens en dier zit in het bloed. Leviticus 17:11. Jezus kende de wet van Mozes en wist dat de kracht van zijn eigen verrezen leven, zijn ziel, in zijn bloed zat. Wilden de leerlingen delen in het leven van Jezus' verrezen lichaam, dan moesten zij dus deel hebben aan zowel zijn lichaam als aan zijn bloed. Als zij deel wilden hebben aan het leven van zijn verrezen lichaam, dan moesten zij zijn bloed ontvangen dat hun als drank werd gegeven. Ik zeg u, als gij het vlees van de mensenzoon niet eet, en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en zal ik doen opstaan op de laatste dag. Beste luisteraars, zo sluiten wij voor vandaag onze lectuur uit het boek Jezus en de Joodse wortels van de Eucharistie af, geschreven door Brent Petre. Morgen gaan wij verder met hoofdstuk 5, Toonbrood. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.